Wat is Chrome OS? Wat is een Chromebook? En wat is het verschil tussen een Chromebook en een Windows laptop? Over dat en nog veel meer onderwerpen gaat deze podcast.
Dit is Studio Chrome en Zo, de officiële podcast van Chromebookenzo.nl. Met alles over Chrome OS en Chromebooks.
In deze aflevering de geschiedenis van de computer. Met René Stout en Mike van den Bos.
De vraag, wat was de allereerste computer? Is dat iets, René, waar jij zo out of the blue een antwoord op zou hebben? Waarschijnlijk niet.
Nee. De eerste computer die ik ooit gezien heb, dat was in Apeldoorn bij de Belastingdienst. Daar stond een hele zaal vol grote kasten met grote banden en ventilatoren. Dat is mijn herinnering aan een eerste computer. En dat was ergens rond 1970.
Ja. En dat waren zeker geen homecomputers. Ja,
absoluut niet.
Nee. Dat is ook even een punt die ik nog wil maken. Zowel de hele podcast als ook deze twee afleveringen over de geschiedenis van computers. De nadruk ligt op homecomputers, microcomputers, personal computers. Dus computers voor persoonlijk gebruik. Ook wel zakelijk, maar met persoonlijk bedoel ik, je zit zelf achter een computer. Die computer is helemaal voor jou. Daar staan jouw spullen op. Dat bedoel ik met een personal computer. De eerste computer. De meningen zijn daar heel erg verschillend over. Als je gaat zoeken op internet, dan kom je heel veel tegen. Maar ik heb voor mezelf bepaald dat in 1959 de firma DEC met de PDP-1... een computer van toen de tijd $120.000. Dus je dat zou omrekenen in de hedendaagse euro's, dan kom je op ongeveer een dik miljoen. Ja. Dat is ongelooflijk, ja. Heel moeilijk voor te stellen. Maar de ontwikkeling daarvan ging heel erg snel. En in 1977 was er al de PDP-11, ook van DEC uiteraard. En ja, je moet je voorstellen, zo'n computer. Nog steeds ter grootte van een koelkast. Die kostte iets van $10.000. Omgerekend in de huidige standaard zit je dan op zo'n $75.000 of euro. Dus een godsvermogen.
Ja.
De PDP-11, iets wat jij hebt meegemaakt?
Ja, ik heb ermee gewerkt toen ik op de KMA zat. Daar kregen we ook computerles. En dan moest je op een gegeven moment zelf een programmaatje maken. Beeldschermen waren er toen nog niet. Je had een typemachine, een teletypewriter heette dat. Die werd onder andere gebruikt om telegrammen mee te maken, telexen.
Ja.
En die was rechtstreeks verbonden aan een printer. En met dat harmonica papier met gaatjes aan de zijkant. En daar typte je op en dan zag je op dat papier verschijnen wat je getypt had. En zo kon je dan programmaatjes maken in een hele elementaire vorm van BASIC.
Dus nog geen beeldscherm?
Nog geen beeldscherm, nee. En daar rolde dan op een gegeven moment een ponsbandje uit. Dus zo'n bandje met allemaal gaatjes erin. En dat kon je weer inlezen in de computer. En zo wist de computer dan wat hij moest gaan doen.
Ja. Kun je even, misschien niet iedereen weet wat de KMA is?
Oh, de Koninklijke Militaire Academie in Breda.
Ja.
Daar zat ik op, want ik was ooit van plan om vlieger te worden. Dat is helaas niet helemaal uitgekomen, maar ik heb er wel een hele mooie tijd gehad. En ben verder in de luchtmachten ingegaan en dan voornamelijk in de kantoorautomatisering.
Prachtig.
Dus toen heb ik met die PDP-11 verder niks meer te maken gehad. Nee. Ik ging echt voor de kantoorautomatisering.
Ja. Maar goed, je hebt hem meegemaakt.
Ja.
Ik ben zelf uit het jaar 1973, dus ik was nog geen eens geboren.
Oh, nee. Ik ben uit 1954, dus
ja.
Maar je kon er wel spelletjes mee spelen. Ik heb daar toen, mijn opdracht was, maak een spelletje. En ik heb toen duikbootje gemaakt. Dan krijg je een veld met blokjes en daar moet je in schieten. En daar liggen dan duikboten en allerlei boten. En het resultaat kan plons zijn en boem. En dat heb ik toen gemaakt dat de computer tegen mij moest spelen en ik tegen de computer. Dus dat kon allemaal wel. Het was wel een heel langdurige toestand. Want iedere keer als je plons, je moest een coördinaat intypen. En dan typte de computer terug, boem of plons. En zo ging dat heen en weer via de printer. Ja, het is wel heel veel veranderd sinds die tijd.
Mooi, mooi. Ja, prachtig dat het allemaal relatief nog zo kort geleden is. Hè? Er is een heleboel gebeurd in een relatief hele korte tijd.
Ja.
Ja. Ja, ik vind zelf die PDP-1 en de PDP-11, nogmaals de eerste in 1959. Maar ook op die computer werd al een spelletje gemaakt, Space Wars. En ik vind dat zelf mooi, want de oprichter van Atari, Die is eigenlijk door die computer en dat spelletje wat hij op een gegeven moment zag, is die geïnspireerd om Atari te beginnen. Ja. En ja, zoals de meeste mensen waarschijnlijk wel weten, is Atari vooral heel erg beroemd geworden met zijn spelcomputers.
Ja.
Dus ook daar ligt een behoorlijk stukje geschiedenis met die PDP-1. Ik wil eigenlijk doorspringen naar 1975. Dat is het jaar dat de firma MITS in Amerika met de Altair 8800 komt. En dat is zoals dat in die tijd eigenlijk heel veel gebeurde. Het werd al een homecomputer genoemd. En dat werd in kitvorm gemaakt. Dus feitelijk moest je dat zelf nog in elkaar zetten. Solderen. Mm-hmm. Een kast omheen bouwen. Ook leuk om daarbij te zeggen is dat Bill Gates, in datzelfde jaar richtte hij Microsoft op. Verantwoordelijk was voor het besturingssysteem. Dus ook daar komen giganten, iconen van de geschiedenis eigenlijk samen.
Ja.
Dat was de Altair 8800. Een jaar later, 1976, is iets wat denk ik de meeste mensen wel zullen herkennen. De Apple 1. Steve Wozniak, die werkte toen de tijd nog bij HP. Een hele grote firma toen de tijd. En die heeft de Apple 1 ontworpen. Heeft tot 5 keer toe geprobeerd te vragen aan zijn management van: jongens, kunnen we daar wat mee? Maar HP vond zichzelf te groot en te serieus. Die deed eigenlijk alleen maar in calculators en tijdregistratie serieuze dingen. Zeker geen hobbycomputers. En dat heeft ertoe geleid dat Steve Wozniak samen met zijn studievriend Steve Jobs, bij de meesten waarschijnlijk ook wel bekend, de firma Apple heeft opgericht. En ja, ze hebben de Apple 1 uitgebracht. Er zijn er uiteindelijk ongeveer 200 van verkocht. Daar moet je aan denken.
Ja, ja. Onvoorstelbaar, hè?
Dus dat is niet echt een kaskraker. Nee. Het was ook zeker niet het Apple wat we vandaag kennen. Maar ja, ik denk dat, ben je het mee eens dat dat misschien wel voor de meeste mensen de eerste homecomputer was?
Ja, dat denk ik wel. Ja. Ja. Je kon hem in ieder geval thuis neerzetten. Dat was wel heel wat natuurlijk.
Ja.
Ik heb later wel een Apple gehad, maar dat was pas ergens in de jaren 85, 86
ja.
Of zo.
Ja. Ja, toen waren ze al fors bekender.
Ja.
Ja. Oké, nou dan stappen we over naar 1977, weer een jaar later. En dat was eigenlijk een heel erg belangrijk jaar. En vooral de Amerikaanse gerenommeerde tijdschriften, die schreven eigenlijk over de Big Three. Ook wel de 1977 Trinity, de drie eenheid. Eventjes vertaald, de drie goden, wil ik bijna zeggen, van de homecomputers. Dat was de Apple II, de Commodore PET en de Tandy TRS-80. Dat waren de voorlopers van wat we eigenlijk de huidige homecomputer / PC personal computer kunnen noemen. Wat ik zelf ook wel belangrijk vind is dat naast deze Big Three in datzelfde jaar 1977 ook de Atari 2600 werd uitgebracht. En dat was of is eigenlijk nog steeds wel de icoon, de allereerste spelcomputer.
De moeder van de spelcomputers.
De moeder van de spelcomputers.
Ja.
Met het welbekende spel Pong. De twee streepjes met een balletje.
Ja.
Heb je dat gespeeld?
Ja, nou, ik kan me nog herinneren. Ik woonde toen in Den Haag, was nog een kind. Toen eigenlijk niet meer. Maar daar waren volkstuintjes en in de kantine stond een soort van kast met een beeldbuis. En daar kon je dat spelletje ook spelen. Dus dat was ongetwijfeld zo'n
arcadekast.
Ja, precies.
Ja, daar zijn ze mee begonnen.
Ja, dat was mijn eerste ervaring met spelletjes.
Ja. Nee, dat is, daar zijn ze eerst mee begonnen. Want Atari is opgericht in 1972 door Nolan Bushnell. Mm-hmm. En die heeft op een gegeven moment een jonge engineer aangenomen. En gezegd van joh, had dat spelletje, eigenlijk is het niet van Atari, had dat ergens gezien. En heeft aan die jonge engineer gevraagd van joh, kun jij niet eens iets gaan ontwerpen met twee streepjes en als het ware dat je tennis kunt spelen? En die heeft in hele korte tijd gerealiseerd. Mm. Ze zijn dat op van die speelkasten gaan uitvoeren. En dat is een mega succes.
Ja, zeker. Dat gaat overal.
Ja. Leuk. Dus de Apple II, de Commodore PET en de Tandy TRS-80. Waarbij De Commodore PET. Ja, ik denk dat het een iconische computer was. Mm-hmm. Het was een grote kast met een toetsenbord met een numeriek gedeelte. Met een kleine monitor. Het ziet er heel futuristisch uit. Zoek maar eens naar de Commodore PET op het internet. Dan krijg je genoeg plaatjes. Het grootste probleem was eigenlijk het toetsenbord. Een heel slecht toetsenbord, heel klein toetsenbord, heel veel klachten. En dat heeft er onder andere toe geleid dat de verkopen eigenlijk heel erg tegenvielen. Maar ja, er zijn ruim 200.000 van die computers verkocht. En als je dat vergelijkt met de Apple II... Ja, dan praat je over een verkoop van pak een beetje 6 miljoen units.
Ja,
dus dat is wel even andere taal. Ja. Ook de Tandy TRS-80 was een redelijk populaire computer. Ja. Dat kwam ook omdat, vooral in Amerika, Tandy Radio Shack, daar komt ook de TRS vandaan, Tandy Radio Shack. En Radio Shack was een groot, ja, noem het maar een beetje de BCC... Van Amerika toen de tijd. En die hadden ontzettend veel winkels. Pakken bij 3000 winkels. Ja, dus de verkoop van die computers, maar ook de service en de reparatie was heel goed geregeld. Dus ja, die deed het ook heel erg goed. Maar de Apple II, by far, de best verkochte computer van die tijd. Begreep dat jij de TRS ook wel in Nederland gezien hebt, hè?
Ja, ik zat op een gegeven moment op een cursus. En daar mocht je voor het eerst zelf ook je computer meenemen om documenten te schrijven en aantekeningen te maken. Ik had zelf toen mijn Commodore 64. Maar een collega van me had die Tandy TRS 80.
Ja,
was wel een interessant machine. Ja. Ja.
Wat ik zelf mooi vind, maar dat geldt voor de Apple II ook. Maar ja, het is dus echt een homecomputer. Met een keyboard, een losse cassette recorder, maar vooral ook een, ik kan het niet anders beschrijven als een los televisietoestel. Ja. Een monitor zou ik het niet willen noemen.
Nee.
Alhoewel het dat in zekere zin wel was. Volgens mij kon je er ook geen televisie op kijken. Maar het is machtig om dat te zien.
Ja.
Nogmaals, als je wat visuals wil, dan moet je maar even googlen op Tandy TRS 80. Dan krijg je voldoende plaatjes.
Ja.
Oké, nou dan gaan we weer een jaartje later, naar 1979. En dat is het jaar dat Atari, aangemoedigd door het succes van de Big Three, zoiets had van die spelletjescomputers is wel leuk, maar mensen willen blijkbaar meer als alleen maar spelletjes spelen. Dus die kwamen met de Atari 8-bit familie, de Atari 400 en de Atari 800. En dat is ook wel een behoorlijk succes geworden. Daar zijn er bij elkaar ook zo'n 4 miljoen van verkocht rond die tijd. Dus die wil ik ook zeker scharen tot de succesvolle computers.
En dat is best wel bijzonder, want computers waren toen zeker niet goedkoop.
Nee.
En dan zie je dat er toch wel een goede markt voor was.
Ja. Ja, ik denk dat je echt in de prijsrange moet denken van tussen de 500 en 1000 euro. $1000 toen de tijd, hè?
Ja.
En als je dat terug gaat rekenen naar prijzen van nu, dan moet je echt denken aan tussen de 2,5 en de 5000 euro.
Ja, zeker.
Ja. Dus dat was big business. Ja, dan gaan we naar de jaren 80.
Ja.
De opkomst van de personal computers zou ik de jaren 80 willen noemen. De jaren 70, de opkomst van de micro home computers. Maar de jaren 80 zou ik meer willen identificeren als de opkomst van de PC's, de personal computers. Maar beginnende in 1980 met drie legendarische computers. De Sinclair ZX80, de Commodore VIC-20 en de Texas Instrument 99/4A. Die laatste is denk ik minder bekend geweest, vooral in Nederland. Mm-hmm. Maar in Amerika een gigantische grote concurrent van zeker Commodore. Maar de Sinclair ZX80 en de Commodore VIC-20... die zijn in de Europa, Engeland en Nederland zeker heel succesvol geweest. Commodore VIC-20, ken je die?
Ik ken hem wel, maar ik ben ingestapt bij de 64.
64, ja. Nou, ik ben op mijn 10-jarige, 11-jarige, ik weet het niet precies meer, ben ik in aanraking gekomen met de ZX... Nee, dat zeg ik verkeerd. Want in 1980 kwam eerst de ZX80 mm-hmm. en de ZX81. Die kwam Die kwam een jaartje later. En daar ben ik mee in aanraking gekomen. Ja. Mm-hmm. Dat is hetzelfde jaar als de Commodore 64 feitelijk is uitgekomen. Dus ondanks ons leeftijdsverschil zijn we allebei ongeveer in diezelfde periode in aanraking gekomen. Ja.
En het grappige was, die Commodore 64, dat werd dus eigenlijk een beetje weggezet als een spelcomputer. Maar daar kon je ook hele serieuze software op draaien. Er zat een echte tekstverwerker bij. En een echt database-programma. Ik kan me nog herinneren dat ik toen voor de vereniging waar ik bij zat, echt een ledenadministratie heb gemaakt in Basic.
Ja.
En daar zat een cassettebandje bij om de boel op te slaan. En je kon ook een floppy drive erbij kopen. Maar dat ding, dat was iets van 1600 mark. Hè. Ik woonde toen in Duitsland, dus dat waren echt geen leuke prijzen.
1600 mark,
ja, voor een floppy station. Dat kan je echt niet meer voorstellen.
Dat is praktisch 1600 gulden, toch?
Ja. Ja. En toen kocht ik ook een doosje floppies van die 5¼ inch, die zwarte. En het was 1,5 uur rijden van de winkel naar mijn huis. En ik stop zo'n floppy erin en hij doet het niet. Dan denk ik, nou, dat heb ik weer. Dus ik terug naar die winkel, weer 1,5 uur rijden. Dus ik zeg, die floppy doet het niet. Dan zegt hij, heeft u hem geformateerd?
Geformateerd?
Ik zeg, wat? Toen moest je de floppies nog formateren. Dat moest je zelf doen. Ja. Dat zijn van die aanloopproblemen die je daarmee krijgt.
Ja. Maar had jij met de Commodore 64, dat is dus 1981, 82?
Ja, 82 heb ik
Ja. Daar had je dus al een 5¼ inch diskettenstation bij.
Ja, daar kon 160k op.
Ja.
Kilobyte.
Ja, dat is wat.
Ja, dat is tegenwoordig nog niet eens één document. Ja.
Nee, ik moest het met die ZX81 nog doen met een cassette recorder.
Ja.
En dat kun je hier waarschijnlijk ook wel herinneren. Want zeker die eerste modellen, daar moest je het geluid ook van aan laten staan.
Ja.
En dat was geen prettig geluid, kan ik je vertellen. Dan zaten we met kussens op ons hoofd, zaten we een spelletje te laden.
Ja, Heartbeat Rock.
Ja. Maar goed dat we dat onderwerp aanhalen van zowel de cassette recorders als data overdracht of opslag van je spelletjes of van je dan wat serieuzere software. Mm-hmm. Want daarvoor was het gewoon zo banaal, zou ik bijna willen zeggen, dat je een uren bezig was met een programmaatje in te typen, mm-hmm. die ik dan uit een of ander blad die ik in de winkel had gekocht over aan het typen was. Ja. En dan had je een spelletje. Maar als je dat niet op een cassette recorder kon opslaan en je zette hem uit, dan kon je het de volgende dag opnieuw intypen.
Dat was weg,
Zo precies. Simpel was het. Ja. Ongelooflijk. Ja, dus best wel prettig om zo'n diskettenstation te hebben.
Ja.
Vijf en een kwart.
Vijf en een kwart inch was dat.
Ik heb daar hier een geluidsfragmentje van. Misschien kunnen we dat even afspelen, hoe dat klonk.
Voor dat is leuk.
Eventueel de mensen die dat niet hebben meegemaakt. Of ook mensen die het wel hebben meegemaakt. Leuk om te horen. Ja, mocht je je afvragen wat dit is een 5¼ inch diskette die bezig is iets in te laden in de computer. Bekend geluid, René?
Ja, die leeskop die moest eerst naar het midden, want daar stond de inhoudsopgave, de file allocation table. En dan wist hij waar hij moest zoeken. En dan ging dat armpje weer naar buiten om naar de betreffende plek op te schrijven om dat weer op te halen. En dat moest zo iedere keer heen en weer.
Heel typisch geluid uit die tijd, denk ik. Ja. Ik heb helaas even geen geluidsfragmentje van het geluid wat door een datacassette recorder werd geproduceerd. En misschien ook maar beter, want dat wil je niet graag horen. Nee. Oké, even kijken. Nou ja, de ZX80, ZX81, de Commodore 64. Dan wil ik eventjes ook nog stilstaan bij 1981... Want dat is het jaar dat in ieder geval in Amerika de IBM PC wordt geïntroduceerd. Een unieke zet door hem gewoon de IBM PC te noemen. De personal computer.
Ja.
Want daarmee heeft IBM eigenlijk ook de naam PC aan IBM verbonden. En daarmee kreeg Apple tot die tijd absoluut by far een van de bekendste home computer, personal computer fabrikanten er een hele grote concurrent bij.
Nou.
Je moet je voorstellen, IBM was al in 1911 opgericht. En die heeft tot die tijd eigenlijk niks met homecomputers gewild, want zij hielden zich bezig met de serieuze zaken. En dat waren in die tijd calculators, programmable calculators, tijdregistratieprogramma's. Maar dat waren hele grote computers die alleen door hele grote universiteiten of hele grote bedrijven werden gekocht voor honderden duizenden dollars. Ja. En zij namen zichzelf zo serieus dat ze zeiden van de homecomputer, dat is iets voor hobbyisten. Dat is ook de reden waarvoor ze toen de tijd Steve Wozniak, die bij hun in dienst was, geweigerd hebben om überhaupt na te denken over de Apple II. Ik denk dat dat een iets is waar ze zich achteraf wel
strategische denkfout.
Een strategische denkfout, ja. Maar goed, in 1981 kwamen zij dus met de IBM PC Personal Computers. En ik denk ook dat het goed is om te vermelden dat dat ook de tijd is dat het kleine bedrijfje Microsoft, die steeds groter werd met Bill Gates, zich eigenlijk ging bezighouden met Microsoft DOS.
Ja.
Ik denk dat DOS niet officieel een uitvinding is van Microsoft. Ik denk dat ze het uiteindelijk gekocht hebben.
Ja, ik weet het niet precies. Er staat me wel iets van bij. Ja,
ze hebben dat volgens mij voor een appel en een ei gekocht. Ja. Ja. En uiteindelijk, omdat IBM in versnelde modus met een computer op de markt moest komen, omdat ze zich toch op een gegeven moment realiseerden, ook vanuit hun klanten, van jongens, nou moeten jullie toch ook wel met een personal computer komen. Hebben ze dan in treinsnelvaart moeten realiseren.
Ja.
En dat heeft ertoe geleid dat de toen nog vrij jonge Bill Gates de unieke zet heeft gezet om deze software aan IBM te verkopen. Maar ja, hij hield de licentie. Dus het succes ervan heeft eigenlijk geleid tot het grote succes van Microsoft vandaag de dag.
Ja.
Wat weet jij van MS-DOS of verder, René?
Ja, het was natuurlijk het is een command line taal. Hè? Dus je moet, dir is dan directory en dan krijg je een lijstje met de bestanden die op de schijf staan en copy en dat had je dan wel. Dus allemaal heel elementair en je kon er eigenlijk niet zo heel veel mee. Behalve een computer opstarten en een batchfile had je dan vroeger. Dat was een bestandje waarin regels stonden die dan weer andere programma's activeerden. Nou, dat soort niveau zat je in DOS te werken. Daar verschenen al rap uitbreidingen van. Een van die uitbreidingen was voor DOS, vier DOS. Voor DOS, dat is een uitbreiding voor DOS.
Ja.
En daarmee kon je eigenlijk veel meer. En ik heb daar zelf wat ervaring gehad toen ik bij de NATO werkte. Want daar zaten we op een afdeling waar Fransen, Italianen, Denen, Nederlanders, Belgen werkten. Allemaal Duitsers, allemaal met hun eigen programmaatjes, hun eigen wensen. Maar we hadden niet voor iedereen een computer. Maar ze wilden graag wel altijd, als ze die computer startten, dan moest de ene in het Duits zijn en de ander in het Frans. En de ene die wilde deze tekstverwerker en de andere die. En met dat voor DOS kon je profielen aanmaken. Dus dan had toch iedereen zijn eigen computer. En dat was eigenlijk de voorloper van Windows, waarin je gebruikersprofielen maakte en later je accountprofiel erbij. Ja. Nou, waar je dan ook maar een account aanmaakt. Dus dat was al een hele verbetering. En dat droeg wel erg bij aan de acceptatie van de computers op dat moment.
Ja. En zoals je dat vandaag de dag ook op de Chromebook hebt natuurlijk. Ja. Om toch maar heel even Chromebook noemen.
Ja, precies. Ja.
Ook al past die helemaal niet in deze tijd.
Ja.
Ja, leuk, leuk. Hey, een vraag die ik heb, hè, René. Mm-hmm. Misschien heb jij daar een antwoord op. MS-DOS is een besturingssysteem.
Ja.
Zeg ik dat goed? Ja. En BASIC, is dat ook een besturingssysteem? Of?
BASIC is meer een programmeertaal.
Ja.
Dus BASIC maakt gebruik van DOS in dit geval.
Oh.
En DOS stuurt dan eigenlijk weer de chip aan, hè, de processor. Dus die weet hoe die processor aangestuurd moet worden. Maar BASIC, die zorgt voor een menselijke taal waarmee je dingen kan doen die de computer uiteindelijk via het DOS begrijpt. En DOS is dan eigenlijk wat ze noemen een interpreter. Die interpreteert de hogere computertaal, de hogere programmeertaal. En die maakt daar dan computertaal van, assembler eigenlijk. Ja, dat zijn
heel simpel gezegd een vertaler.
Ja. Ja. Als ik in BASIC kan je dus inderdaad zeggen, dan kan je lusjes maken, hè, voor 1 to 20 doe dit. Hè, en als dan zo. If then, dat is allemaal programmeren. En dat kon je in Basic doen. In Pascal, dat is ook zo'n taal die in die tijd ontstond.
Ja.
Dus het ligt over het DOS heen. Het komt niet in plaats van.
Maar ik heb ook begrepen dat, en dan ga ik nog weer even terug in de tijd, naar de jaren 1977, dat feitelijk Basic het enige was wat er überhaupt op was. En dan was er geen eens DOS. Of klopt dat niet?
Klopt. Nee, de DOS is echt gekoppeld aan de 8084, aan de 86 processor, die Intel processor.
Dus bij die eerste computers was Basic eigenlijk een beetje ook het besturingssysteem.
Ja, je had toen bij de Commodore had je het Commodore Basic.
Ja.
En je had ook wel directe commando's, peak en poke. Peak is P-E-E-K, dat is dus eigenlijk kijken, gluren. En poke is ergens iets instoppen. En daarmee kon je rechtstreeks geheugen plaatsen, uitlezen en vullen met bepaalde waardes.
Dat wordt heel technisch, René.
Dat was eigenlijk een beetje het DOS, zeg maar, van de Commodore 64. Ja. Maar hij had ook zo'n Commodore Basic, waarmee je dus programmetjes kon maken.
Ja. Gaaf.
En ook daar had je weer allerlei uitbreidingen op. Ik heb met Simons Basic gewerkt. Dan kon je echt grafisch werken. Dan kon je cirkels maken en driehoeken en lijnen en zo.
Prachtig.
Ja.
Ja, ja, wat ik zo mooi vind aan die oude computers. Ik ben recent met mijn zoon van 11 naar een computermuseum gegaan in Helmond. Dat kan ik je overigens aanraden. Ja? Dat is prachtig. Alle oude computers staan daar. En het mooie is, je mag ze aanraken, je mag ze bedienen, je mag ermee spelen.
Ja.
Dus misschien een tip, René.
Ja, ik mag mijn ponsbandje meenemen.
Maar het is zo mooi om dan kinderen van deze tijd aan zo'n computer te zien aanschuiven. En nu? Wat moet ik nu? Waar is de muis? Ja, er is geen muis. Wat moet ik dan? Ja, dan moet je commando's typen. Commando's.
Ja.
Maar wat ook wel weer leuk is, is dat mijn zoontje is daar aan de slag gegaan. En ik heb hem een beetje geholpen. En er lag een blad waar je een programmaatje kon overtypen. En het leuke aan Basic is dat het, zeker het simpelere gedeelte, wijst eigenlijk zichzelf.
Ja,
Je regel 10, print en je typt je naam.
Ja.
En dan zeg je regel 20, go to 10. En dan zeg je run. En dan komt er 100 keer jouw naam in het beeldscherm te staan. En ja, als je een beetje slim bent, dan snap je hoe dat werkt vrij snel. En mijn zoon die had zoiets van, dat vind ik gaaf. En nou wil ik toch ook eens een keer met dat Python aan de slag. Dat is dan de programmeertaal van deze tijd. Ja. Java, Python.
Ja.
En ja, ik vind het dan toch leuk dat zoiets simpels tussen aanhalingstekens, elementairs, basic, ook kinderen van deze tijd weer aan kan zetten om na te denken over programmeren.
Ja, dat is heel leuk.
Inderdaad. Ja, ja. Oké, waar zijn we beland? 1980, 1981, we hebben de IBM-PC gehad. Maar in 1981 was er ook een wilde BBC op een gegeven moment. De BBC in Engeland. De computer wat meer onder de aandacht brengen van de gewone mensen.
Ja.
En die dachten van, we gaan een programma maken over computers. En dat kreeg de toepasselijke naam de Computer Program. En omdat ze een computer wilden demonstreren, hebben ze op een gegeven moment gezegd, we gaan de samenwerking zoeken met een Engelse computerfabrikant. Dat werd Acorn. En daaruit is de BBC microcomputer model A en model B gevolgd. En die computer gebruikten ze om in de computerprogram mensen in een soort van cursusvorm uit te leggen wat je met zo'n computer kon.
Ja, dat was rond 19, wat zal het zijn? 87 zo'n beetje.
Ja, fors wat later.
In koers, ja. En het grappige was dat de IBM-PC's en XT's en wat je toen allemaal niet had, die werkten nog steeds behoorlijk grafisch. En die BBC Acorn, die werkte tekstgeoriënteerd.
Dus
je zag alleen maar lettertjes op je scherm. En die Acorn, die was grafisch, net zoals de Commodore 64. En ik vond dat een geweldige computer, alleen ik had niet het geld om hem te kopen. Maar ik was er helemaal weg van. En mijn oudste dochter zat toen op de lagere school en die waren ook bezig, want er moesten allemaal computers komen. Dat was toen in die tijd allemaal. En ik heb daar toen nog heel intensief met het bestuur gepraat van wat een goede oplossing zou zijn. En ik heb toen echt die Acorn aanbevolen, omdat hij heel kindvriendelijk was en heel makkelijk te bedienen. Maar helaas vanwege de financiën is het dan toch weer zo'n XT geworden. Maar dat ding dat had echt heel veel potentie.
Ja, leuk.
Jammer dat ze zoveel duurder waren dan de rest.
Ja. 335 pond omgerekend naar de standaard van vandaag kom je op 1200 euro. Ja. Dus dat is best wel een hoop geld. Ja,
ja, zeker als je er voor de klas een aantal moet kopen.
Ja, zeker. Ja, ja, ja. Oké, okay, dus dat was de BBC.
Ja.
Ja, ik wil nog heel even stil blijven staan bij de tijd 1982. Met mijn ZX81 en jouw Commodore 64.
Ja.
Ik had geen Commodore 64. En dat was wel, dat vond ik wel jammer. Want dat was wel wat anders als de ZX81, kan ik je vertellen.
Ja.
Vriendjes van mij hadden dat wel. En daar ging ik dan geregeld spelen. En ik kan me nog herinneren, er zat zo'n joystick bij.
Ja.
Vandaag de dag zou je dat niet meer definiëren als een joystick, maar dat was toen de standaard.
Ja.
En wat heb ik daarop gespeeld? Ghostbusters, de Olympische Spelen. Ik kan me nog herinneren dat je, moest je hardlopen en dan moest je heel snel met die joystick heen en weer. Nou, dat was echt belachelijk. Ja. Het zag er niet uit, maar wel verschrikkelijk leuk.
Ja.
Ja. Dus het was ook een computer met een soort van geluidskaart. Mag ik dat zo noemen?
Ja, zeker. Ja.
Ja.
Ja, er kwam geluid uit.
Er kwam geluid uit, ja. Ja, volgens mij heb ik daar een geluidsfragmentje van. En ik noemde net Ghostbusters.
Mm-hmm.
Ja, dit is hem wel. Een verschrikkelijk populaire film in die tijd, Ghostbusters.
Ja. Oh ja. Heerlijk.
Ja. Ja, dan kon je uren zo'n spelletje spelen.
Ja.
Fantastisch.
Ja.
Ja. Ja, ja. Met die joystick.
Ja, ja, ik speelde heel veel Apocalypse Now. Dat was een programma waarmee je mensen moest redden met een helikoptertje.
En die dan kan ik me ook nog herinneren,
dan hoorde je ook inderdaad constant dat van dat helikoptertje.
Ja, ik denk dat als vooral kids van deze tijd zo'n spelletje zien, dan hebben ze zoiets van, wat is dit?
Dan gauw klaar. Ja.
Alhoewel je je daarin kunt vergissen, want het kan heel verslavend werken, die oude spelletjes.
Ja.
Ja, ja, super. Ja, en wat ik ook even aan wil halen in die tijd, nogmaals, we zitten nog steeds 1981, 82, 83. We hebben het al gehad over cassettebandjes en floppy disks. Maar het was ook de tijd dat we printers kregen.
Ja.
En ik kan me nog herinneren dat ik met de ZX81 kreeg ik op een gegeven moment een thermische printer. Nou, ik heb dat nog eens nagekeken op het internet hoe dat eruit zag. Mm-hmm. Maar ja, dat is het niet hoor, kan ik je vertellen.
Nee,
ja.
Nee.
En jouw ervaring met printers?
Ja, mijn eerste printer was een Star NX10.
Ja.
En dat was een matrix printer.
Matrix.
En daar ging ook van datzelfde harmonica papier in als bij die PDP-11 toen. En dat waren puntjes en dat maakte een rotherrie. Want dat waren naaltjes die op dat papier ramden. En dat ging er met een typlint, hè? En als je te veel geprint had, dan ging je dwars door een typlint heen. Hè? Dan moest je weer een nieuwe typlint kopen. Ja. En die had je ook in twee kleuren, als ik me goed herinner. Maar dat was het dan. En je had wat ze noemen, de letters die waren niet proportioneel. Hè? Dus wij zijn gewend aan proportionele letters. De I is smaller dan de M en de W. Maar al die letters waren even breed.
Standaard, ja.
En op een gegeven moment kwam ook de mogelijkheid om proportionele lettertypes erin te zetten. En ik kan me nog herinneren dat ik zelf toen bezig ben geweest ik geloof dat het woord perfect was, of de voorloper daarvan, een tabel te maken waarmee je de printer kon aansturen met een proportioneel lettertype. Dat heb ik toen helemaal zelf nog zitten ontwerpen. Ja, dat kon toen allemaal nog.
Ja.
Maar dat waren naaldprinters. Ja. En daarna kwamen de inkjets. Hè?
De inkjets, ja.
En toen
de naald en de matrix is zelf door.
Ja, de matrixprinter.
Ja, dat is de naald.
De printkop bestond uit, ik geloof, 3 naaltjes in de breedte en 9 in de hoogte. Dus dat waren 27 naaltjes.
Met
en
dat hele typische geluid.
Ja,
zoiets. En ik kan me ook nog herinneren, dat was dat papier met inderdaad die gaatjes erin, die je dan helemaal precies in die rol moest leggen.
Ja, zo'n rol met tandjes aan de zijkant. En daar moest hij dan in, ja.
En als je dat niet goed deed of goed afstelde, dan ging dat fout.
Frommelde helemaal op. Ja.
Prachtig.
Ja, en toen kwamen de inkjet printers en daarmee kon je toen kleuren typen, printen. En toen was de hel los natuurlijk, want toen ging iedereen documenten maken met de allerlei kleuren erin.
Ja.
Net zoals toen met de eerste kleuren tv. De eerste kleuren tv programma's, die waren ook niet om aan te zien. Maar goed, dat ebte vanzelf wel weer weg.
Ik kan me nog herinneren dat ik toen werkte ik dus al. En werkte op kantoor. En nou ja, zwart-wit printen, dat mocht. Mm-hmm. Maar kleur, dan moest je speciaal toestemming voor vragen.
Ja, dat
ging niet zomaar. Nee. Zeker niet in het begin.
Nee.
Ja, mooi.
Ja.
Oké, okay, nou ja, dan belanden we in 1983. En ik denk een belangrijk jaar. Want ik wil beginnen. Dat is het jaar dat de MSX-computers zijn geïntroduceerd. Mm-hmm. Ik heb zelf verschillende MSX-computers gehad.
Oh.
Ja. Het was een beetje een Japans product. Hè. Een Japanse ontwikkelaar samen met Microsoft, vreemd genoeg. Ik weet niet precies wat nou de rol is geweest van Microsoft, maar die zaten daar zeker in verweven. Maar het was vooral Japans en het succes zat hem ook vooral in Japan. Er zijn behoorlijk wat MSX-computers verkocht. Eventjes kijken. Alles bij elkaar zo'n 9 miljoen. Maar, dan moet ik er wel bij zeggen, dat was een beetje net als met Chromebooks. Een MSX-computer kon gemaakt worden door verschillende fabrikanten, want dat was eigenlijk een standaard.
Oh, oké. Ja, ja.
Ja. Dus je had computers van Philips, heeft dat onder andere gedaan. Mm-hmm. Maar Toshiba, Olivetti, Casio. Ja, heel veel van die Japanse fabrikanten die kwamen daarmee. En het was een echte homecomputer, à la de Commodore 64.
Ja.
Ik denk dat het in die tijd ook wel een beetje een race was tussen de MSX en de Commodore computer. Die zeker gewonnen is door de Commodore 64, moet ik erbij zeggen. Maar MSX was ook vreselijk populair voor zijn spelletjes.
Ja.
Want er werden heel veel spelletjes gemaakt in Japan.
Ja.
Maar absoluut geen succes in de US. In de Verenigde Staten is de MSX verwaarloosbaar. Maar in Europa heeft het ook best wel... best wel succes gehad.
Ja,
heeft
ik heb
het
er zelf geen ervaring mee.
Nee, dat zei je al eerder tegen mij. Ja, ja. Ken je het helemaal niet? Of,
ik ken de term wel, maar ik heb er nooit mee gewerkt.
Nee. Zeker belangrijk om te noemen in de geschiedenis van de computers. Ook omdat Philips, ik vind het toch wel interessant om ook een Nederlandse fabrikant aan te halen op het gebied van computers. Philips heeft überhaupt wel een grote rol gespeeld in computers. Want ze hebben ook personal computers gehad. Maar ze hebben op een gegeven moment ook de voorloper van de Atari 2600. Dat was de Magnavox Odyssey. Een echt Amerikaans product. Maar dat heeft Philips overgenomen. En dat is toen de Philips Odyssey geworden. Dus ze hebben ook nog in de spelcomputers gezeten. Ja, interessant om even te vermelden.
Ja.
Hey, en dan 1983, misschien dat je dat kunt herinneren, René, maar de IBM werd toen groot geïntroduceerd in Nederland. In 1981 in Amerika, maar in 1983 kwam het in Nederland. En een van de reclames die toen veel op de Nederlandse televisie is geweest was of je stopt de stekker erin.
Mijn eigen IBM-computer. Nou, dan raak ik eindelijk eens... die papierwinkel kwijt. Hé, het is geen speelgoed.
Op school mag het wel.
Goed dan.
Oké. Programma erin. Datum. 1, 2, hoppakee. En dan druk je in.
Nou, het doet dus niks, meneer de computerexpert.
Dan moet je IBM bellen.
Of je stopt de stekker erin.
Legendarische reclame van IBM in Nederland.
Ja, ik heb hem zelf nooit gezien, want ik woonde toen in Duitsland.
Ja, ja. Opmerkelijk dat je het niet kent inderdaad. Ja. Maar ja, goed, je woont in Duitsland. Ja. Ja, ja. Maar goed, IBM computers, heb je wel ervaring mee?
Ja, op het werk zeker, ja. En toen we naar Nederland verhuisden, ergens in 85... toen ben ik op een gegeven moment... toen kwam die XT-wereld natuurlijk heel erg, die klonen... En toen kon je ook via de hobbyclub ook allerlei onderdelen bestellen. En toen kon je ook zelf je computer samenstellen. En dat was, dat was ook wel leuk.
Ja, de zelfbouw PC's, zou ik maar zeggen.
Met de eerste harde schijf van 5 megabyte, 8 bit. Hè? Dat, ook dure dingen, die waren ook 600 gulden.
Ja.
En dan had je 5 megabyte.
Niet te geloven.
Ja. Ja. Daar was je dan heel blij mee.
Ja, ja. En jij zegt de IBM PC XT, dat was een bepaald model?
Ja, dat was gebaseerd op de 8086 processor.
Ja.
En daarna kreeg je de AT, dat was de 286 processor en dat ging zo door. Hè. Je had eigenlijk per anderhalf jaar een nieuw model. Dus dat was echt Ja, als je bij wilde blijven, dan moest je wel geld hebben.
Ja, ja, ja. Ja.
Het ging toen heel snel.
Interessante periode. Ja. Wat ik dan eigenlijk wil ik eigenlijk even een geluidsfragment laten horen. Want in 1983 nogmaals begint IBM echt op stoom te komen, ook in Nederland. En begint echt een geduchte concurrent te worden van het toenmalige Apple.
Ja.
En aanvankelijk was Apple eigenlijk blij met de komst van IBM op de computermarkt. Want ze hadden ook zoiets van, ja, als IBM komt, dan gaan mensen het serieus nemen. En dan begint die markt ook groter te worden. Ja. Maar ja, ze hadden zich ook wel een heel klein beetje vergist in het echte succes van IBM. Want ze waren groot. En zeker kantoren, de zakelijke markt, universiteiten, die hadden zoiets van, we moeten een IBM.
Ja.
Klaar. Je hebt een heel klein, nou ja, niet een heel klein, dat is eigenlijk een heel lang fragment, maar we zullen hem wat korter maken. Dat is Steve Jobs, die in eind 1983, in aanloop naar 1984, de aankondiging van de Macintosh-computer, eigenlijk uitlegt hoe die denkt over de relatie tussen IBM en Apple.
In 1977, Apple, a young, fledgling company on the West Coast, invents the Apple II, the first personal computer as we know it today. IBM dismisses the personal computer as too small to do serious computing and unimportant to their business.
Ja, ik ga het fragment hier stoppen, want het gaat nog wel even door.
Ja.
Maar ik vind het een legendarische keynote waarin die dus eigenlijk openlijk toegeeft dat IBM hun in de weg zit. En zij proberen dat natuurlijk op te lossen met de introductie van de Apple Macintosh. En dat is een beetje een dubbel verhaal, want dat heeft aanvankelijk wel een groot succes. Maar het valt eigenlijk ook wel weer tegen in het begin met de verkopen. Mm-hmm. En het begint eigenlijk pas later weer succesvol te worden, omdat het vooral bij de grafische wereld, de desktop publishers, de reclamewereld, daar begint het een iconische computer te worden.
Ja, daar slaat het wel aan.
Ja, daar slaat het wel aan. Maar aanvankelijk hebben ze echt wel heel veel moeite met de concurrentie met IBM. En zeker met die klonen die die tijd allemaal gaan komen. Mee eens?
Ja.
1985, de Compatibles. Dat interessant verhaal ook, hè? Want dat is iets wat IBM heeft toegelaten. Maar waar ze achteraf toch ook wel weer spijt van hebben gehad, hè?
Ja, natuurlijk, want die waren een stuk goedkoper dan de officiële IBM's. Dus vooral bij de mensen thuis, daar verschenen de goedkope versies, de klonen.
Ja.
En die hadden vaak ook wat uitbreidingen, hadden meer mogelijkheden met geheugen, grafische kaarten, geluidskaarten, Hercules-kaarten. Dat was dan om je beeldscherm aan te sturen. En dat was allemaal wat makkelijker. Die kon je ook makkelijker uitwisselen.
Ja.
Daar hebben ze wel last van gehad, denk ik.
Ja.
Microsoft niet, hè? Want die had natuurlijk wel gewoon zijn DOS en zijn Windows.
Dat wou ik zeggen.
Ja.
En leuk dat je het aanhaalt.
Die spolde garen bij.
Ja. Leuk dat je het aanhaalt, Windows. Want dit is ook de tijd dat Windows 1 op de markt kwam, 1985.
Ja.
Ja. Dat was wel even wat anders dan MS-DOS, of niet?
Ja, mijn eerste ervaring ligt bij Windows 3.
Oké.
Okay. Dus Windows 1 en 2 heb ik misschien mee gewerkt, maar dat kan ik me niet zo echt zo herinneren.
Nee. Ja. Windows 3 was 1990 ongeveer.
Ja.
Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, mooie tijd.
Zeker.
Ik denk dat heel veel mensen de wat normalere, minder technische, hobby-achtige mensen blij waren met Windows. Want het werd natuurlijk een stuk makkelijker.
Ja. Absoluut.
Ja.
Het was heel anders dan Apple. Maar dat is misschien voor de volgende uitzending om daar wat dieper op in te gaan.
Ja. Ja. Ja, in navolging van de Macintosh, even los van het hele IBM-verhaal, kwamen eigenlijk in 1985 kreeg je op een gegeven moment ook al de Commodore Amiga 1000. En ja, je hoort het al, Commodore Amiga. Dat is nog een heel verhaal trouwens, want die Jack Tramiel, de oprichter van Commodore, dat was een beetje moeilijk om te zeggen, maar een moeilijke man. Een mooie, moeilijke man. Hij was bikkelhard. stond bekend om overnames. Niet altijd even vriendelijk.
Nou ja.
Hij heeft op een gegeven moment MOS van de processors, van de CPU's, heeft hij overgenomen. Mm-hmm. Voor niet al te veel geld. Daar zijn de Commodores dan op een gegeven moment ook mee uitgerust. Hij heeft altijd ontzettend veel problemen gehad met het feit dat Texas Instrument Commodore uit de markt heeft gedrukt met de programmable calculators, waar ze ook mee begonnen zijn. En dat heeft hem heel veel pijn gedaan. Dus toen Texas Instrument op een gegeven moment ook met een computer kwam, had hij zoiets van, ja, daar laat ik me niet gebeuren. En toen is daar echt een strijd dat is echt een vreselijke prijsstrijd geworden tussen Texas Instrument en Commodore. En dan praat je dus echt de Commodore 64 tijd. Ja. Mm-hmm. Maar dat heeft er ook toe geleid dat computers in het algemeen in die tijd gewoon veel goedkoper werden.
Voor de consument. Prima, natuurlijk.
Ja, zeker. Ja. Maar dat heeft er wel toe geleid dat op een gegeven moment heeft hij het zo bond gemaakt. Dat viel niet meer te verantwoorden. En op een gegeven moment is hij eruit geflikkerd. Ja. Toen heeft hij nog een paar jaar wat zichzelf gedaan. En toen heeft hij uiteindelijk, want Atari was al verkocht aan Warner.
Ja.
En Warner heeft uiteindelijk de homecomputertak van Atari weer verkocht aan Commodore, maar aan Jack Tramiel. Dus de voormalige oprichter van Commodore. En daar is in principe de Commodore Amiga weer uitgekomen.
Ja, okay.
Dat is een heel verhaal.
Ja.
Maar wel interessant. 1986, dat is de tijd dat de Atari 520 en de 1050 ST komen. Nou, ik denk dat dat een mooi moment is om deze fase van de ontwikkeling van de micro-homecomputers te eindigen.
Ja.
Ik denk dat het... we zijn een klein uurtje bezig, volgens mij. Goed dat we het tot hier hebben gedaan. De volgende aflevering willen we gaan kijken naar de opkomst van de laptops, de jaren 90.
Mm.
Maar ook het internet, hè?
Ja, zeker.
En niet te vergeten, de Chromebook.
Ja, want daar gaat het om.
Daar gaat het om. Maar goed, daar gaan we het de volgende keer over hebben.
Ja.
Hey, gaan we deze aflevering afsluiten. Ik wil jou heel erg bedanken. Het was spannend om te doen,
ja,
maar heel
zeker.
Erg leuk.
Ja, het was heel leuk. Ja, dankjewel.
En dan zie ik je de volgende keer.
Oké dan.
Dit was Studio Chromenso. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende podcast.
Vond je deze podcast interessant? Volg ons dan en druk op de bel voor meldingen van nieuwe afleveringen.